Ja, een heel goede middag. Het is heel fijn om hier te zijn, deze liederen samen te zingen. Ook opgebouwd en bemoedigd te worden door deze liederen en door elkaar te horen zingen. Ik wil met jullie lezen twee Bijbelgedeelten. Het eerste is uit het Nieuwe Testament, uit Romeinen hoofdstuk 3. En het tweede is uit Jesaja hoofdstuk 40. En het thema van deze middag is een Bijbelse visie op God. Een Bijbelse visie op God. Als een van de kenmerken van een gezonde gemeente. Romeinen hoofdstuk 3 lezen wij vanaf vers 18 tot en met 22. Of eigenlijk tot en met 24 misschien beter. Romeinen hoofdstuk 3 vanaf vers 18. Waar Paulus eerst in de Romeinenbrief heeft geschreven over dat alle mensen zondaars zijn, zowel Jood als niet-Jood. Is zondaar en niemand is het die zich helemaal aan de wet houdt. Niemand is te verontschuldigen. Romeinen 3 vers 18 vat Paulus dat samen met het idee, de vreze Gods staat hun niet voor ogen. Dus de vreze Gods staat hun niet voor ogen. We weten nu dat alles wat de wet zegt, dat zij dat spreekt tot hen die onder de wet zijn, opdat elke mond gestopt wordt en de hele wereld doemwaardig of strafwaardig wordt voor God. Daarom zal uit werken van de wet geen vlees voor hem gerechtvaardigd worden. Door de wet is immers kennis van zonde. Maar nu is zonder de wet, buiten de wet om, gerechtigheid van God geopenbaard. Waarvan door de wet en de profeten is getuigd. Namelijk, gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. Want alle hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God en worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Tot zover lees ook met elkaar Jesaja hoofdstuk 40 over de grootheid van onze God, de grootheid van de God van Israël. Jesaja hoofdstuk 40 vanaf vers 12, een heerlijk gedeelte wat ook al vaker is gelezen in de diensten hier. Jesaja 40 vanaf vers 12, er staat in mijn Bijbel boven, God alleen is de machtige. Wie heeft de wateren met de holte van zijn hand opgemeten? Of de hemel met een span de maat genomen? Wie heeft het stof van de aarde met een maatbeker gevat? En de bergen gewogen in een waag? Of de heuvels op een weegschaal? Wie heeft de geest van de Heere gepeild? Wie heeft hem als zijn raadsman onderwezen? Met wie heeft hij beraadslaagd, dat hij hem inzicht zou geven, hem het pad van het recht zou leren, hem kennis bij zou brengen of hem de weg van veel verstand zou doen kennen? Zie, de volken worden beschouwd als een druppel aan een emmer, als een stofje op de weegschaal. Zie, hij heft de eilanden op als fijn stof. De Libanon is niet genoeg om te branden. Zijn dieren zijn niet genoeg voor het brandoffer. Alle volken zijn als niets voor hem. Zij worden door hem beschouwd als minder dan niets en als leegheid. Met wie zou u God willen vergelijken? Of welke vergelijking zou u op hem willen toepassen? De vakman giet het beeld. De edelsmid overtrekt het met goud. En smeet er zilveren kettingen voor. Wie te arm is voor een hefoffer, kiest een stuk hout dat niet kan verrotten. Hij zoekt een kundig vakman voor zich uit om een beeld te vervaardigen dat niet wankelt. Weet u het niet, hoort u het niet? Is het u vanaf het begin niet bekend gemaakt? Hebt u niet gelet op de fundamenten van de aarde? Hij is het die zetelt boven de omtrek van de aarde, waarvan de bewoners als sprinkhanen zijn. Hij is het die de hemel uitspant als een dunne doek. En uitspreidt als een tent om in te wonen. Hij is het die vorsten maakt tot niets, rechters van de aarde maakt tot leegheid. Ja, zij zijn niet geplant, of nog maar nauwelijks geplant, of nog maar nauwelijks gezaaid. Ja, hun afgehouwen stronk wortelt niet meer in de aarde. Ook als hij op hen blazen zal, zullen zij verdorren, en een storm neemt hen weg als stoppels. Met wie zou u mij willen vergelijken? Aan wie ben ik gelijk, zegt de Heilige. Sla uw ogen op naar omhoog en zie wie deze dingen geschapen heeft. Hij is het die hun leger voltallig tevoorschijn brengt. Het gaat hier over de sterren aan de hemel. En ze alle bij namen roept. Door zijn grote vermogen en zijn sterke kracht, er ontbreekt er niet één. Waarom zegt u dan Jacob en spreekt u Israël? Mijn weg is voor de Heere verborgen, mijn recht gaat aan mijn God voorbij. Weet u het niet, hebt u het niet gehoord? De eeuwige God, de Heere, de schepper van de einden der aarde, wordt niet moe en niet afgemat. Er is geen doorgronding van zijn inzicht. Hij geeft de vermoeide kracht. Hij vermeerdert de sterkte van wie geen krachten heeft. Jongeren zullen moe en afgemat worden. Jonge mannen zullen zeker struikelen. Maar wie de Heere verwachten, zullen hun kracht vernieuwen. Ze zullen hun vleugels uitslaan als arenden. Ze zullen snel lopen en niet afgemat worden. Ze zullen lopen en niet moe worden. Tot zover. De lezing van Gods woord. Het gaat vanmiddag over een Bijbelse visie op God. En hoe belangrijk dat is in de plaatselijke gemeente. En ik zou eigenlijk ook willen zeggen dat alleen als er een besef is van de heiligheid van God, alleen als er enig benul is van de grootheid van onze God, dan kan je het evangelie ook begrijpen. Dus dit is niet alleen van belang voor een gezonde gemeente, maar het is ook van belang voor de prediking van het evangelie. Wat is het evangelie dat gepredikt wordt in een bepaalde gemeente? Je kunt het evangelie alleen begrijpen als je ook beseft dat God heilig is. De heiligheid van God is meer dan zijn zondeloosheid. Als we de vraag stellen, wat betekent het dat God heilig is? We denken nou over wie is God, een Bijbelse visie op God. En dan hebben we het vooral, zoals Jelle ook al zei, over het feit dat God heilig is. Maar als we de vraag stellen, wat betekent de heiligheid van God? Dat betekent meer dan dat hij zonder zonde is. Inderdaad, hij is afgescheiden van het kwaad. Heilig wil zeggen niet zondig. Er is in God helemaal geen duisternis. Heilig betekent natuurlijk apart gezet en God is apart gezet van het kwaad. God doet niks verkeerd. Er is niks duisters in God. Hij is alleen maar licht. Hij maakt nooit een fout. Hij is moreel volmaakt. Hij doet alles goed. Maar zijn heiligheid betekent veel meer dan dat. Hij is niet alleen afgescheiden van het kwaad, hij is afgescheiden van alles dat is. En dat geeft ons het meeste besef van de heiligheid van God. Er is een oneindig verschil tussen God en het geschapene. Hij is niet alleen afgescheiden van het kwaad en het duivelse en het duistere. Nee, hij is afgescheiden van, moeten we goed opletten wat we daarmee bedoelen, maar hij is afgescheiden van alles dat geschapen is. Want er is een oneindig verschil tussen de schepper en de schepping. Hij is de schepper en dat betekent dat hij er altijd is geweest. Hij is eeuwig. Hij is degene die was en is en komen zal. Hij heeft geen begin en geen einde. Maar hij alleen is eeuwig en de schepping heeft een begin gehad. En dat laat ons zien dat hij afgescheiden is van de schepping. Dat is één van de verschillen tussen God en zijn schepping. Want de schepping heeft een begin gehad. Hij is ook volkomen onafhankelijk. Hij is van niets en niemand afhankelijk. Hij is volkomen onafhankelijk. De schepping is volkomen afhankelijk. Niks kan bestaan buiten God. In hem heeft alles zijn bestaan. Dat wordt zelfs gezegd van Jezus Christus. Alle dingen hebben hun bestaan in hem. Dan gaat het in de Colossensebrief van Paulus zelfs over Jezus Christus. Wat ons ook laat zien dat de Bijbel heel duidelijk maakt dat de persoon van Jezus Christus God de Zoon is. God is de Zoon, het woord waardoor alle dingen zijn geschapen. Jezus was er al voordat er iets is geschapen. Dus ook Jezus is God. Jezus is aan God gelijk. En hij is het leven zelf. En alle leven dat er is, ons leven, het leven dat wij gekregen hebben vanaf ons prilste begin in de baarmoeder. En elk moment van ons bestaan ontvangen wij het leven van de Heer. Hij is de Heer, Jezus is het leven. Maar hij heeft leven in zichzelf. Alle leven is afhankelijk van hem, maar hij is volkomen onafhankelijk. Zonder de Heer kan zelfs de materiële wereld niet bestaan. Het hele heelal bestaat omdat het heelal zijn bestaan in God heeft. Volkomen afhankelijk. Neem Jezus Christus weg en dit ding waar ik achter sta kan niet meer bestaan. Helemaal niks van wat er is, ook niet in de materiële wereld, kan bestaan buiten God om. Volkomen afhankelijk. Maar de Heere God is onafhankelijk. De wereld is veranderlijk, wij zijn veranderlijk. De mens verandert. Maar er is nog een ander verschil tussen God en zijn schepping. God is onveranderlijk. Hij verandert helemaal niet. Daarom is hij ook betrouwbaar. Hij is wie hij is. En hij verandert niet. Soms lezen we in de Bijbel dat hij wel zich bedenkt, dat hij zijn plannen verlegt. In die zin dat hij eerst van plan is om te oordelen, maar als er gebeden wordt, dat God dan zich laat verbidden. En dat God besluit om niet te oordelen. Maar dat wil niet zeggen dat hij in zijn persoon veranderlijk is. De Heere God is volkomen onveranderlijk. Terwijl de schepping wel verandert. En zeker de mensheid en de mens. Een mens is veranderlijk. Soms is een mens na 20 jaar niet meer wie hij of zij 20 jaar eerder was. Een mens kan ook in zijn karakter veranderen. Een mens kan slechter worden. Of zijn leven beteren. Maar God is onveranderlijk. En ook dat laat ons zien het een oneindig verschil. Hè? Eeuwig. Een begin gehad. En onafhankelijk en volkomen afhankelijk. Onveranderlijk. Veranderlijk. Het zijn oneindige verschillen tussen God en de schepping. En een laatste punt wat ik zou willen noemen als we nadenken over de schepper en het geschapene en het verschil tussen God en de schepping, dan is het dat alleen van God kunnen wij zeggen dat alles bestaat voor hem. Dat is eigenlijk het doel van de schepping. Wat is eigenlijk het motto waarmee God de wereld heeft gemaakt? Met wat voor doel heeft God deze hemel en aarde geschapen en ons als mensen gemaakt? Het doel is aanbidding. Ik vind aanbidding nog het meest kernachtige woord. Wij bestaan voor hem. Alles bestaat voor hem om zijn glorie zichtbaar te maken. In de schepping wordt de heerlijkheid van God zichtbaar. En zoals Paulus in de Efezebrief ook zo duidelijk maakt, alles en ook de genade die wij ontvangen in Christus Jezus, is tot lof van zijn heerlijkheid. Onthoud even die vier woordjes, die zinsnede. Tot lof van zijn heerlijkheid, om zijn heerlijkheid te weerspiegelen. Dat is ook het doel waarmee wij gemaakt zijn naar het beeld van God, om de heerlijkheid van God te weerspiegelen. En de aarde is vol van zijn glorie, alles weerspiegelt zijn glorie. Tot eer van hem, aanbidding, lofprijzing, dat zijn heerlijkheid gezien wordt. En dat de schepping en ook wij mensen ons verheugen in zijn heerlijkheid. Maar dat betekent dus, alles bestaat voor hem. Soli Deo Gloria, met die Latijnse term, waar de hervormers ook op uitkwamen, als een van de 5 sola's van de reformatie. Soli Deo Gloria betekent, alles bestaat voor hem en alleen aan hem de eer en de glorie. Maar daarin is God ook volkomen uniek natuurlijk. Alleen aan hem betekent dat de schepping, het schepsel, en wij als mensen, wij bestaan niet voor onze eigen glorie. Als wij onszelf gaan aanbidden, dan gaat er iets fundamenteel mis. Als wij onszelf centraal gaan stellen, als wij voor onszelf gaan leven, als wij denken dat het allemaal om ons draait en alles moet ons dienen, ja, dan zijn we in een totaal omgekeerde manier van denken terechtgekomen. Niet alles moet ons dienen, maar alles dient hem. En alles is er voor hem. En ook wij zijn geroepen om hem te dienen. En begrijp me goed, hij is ongelooflijk genadig en liefdevol en nabij. En hij dient ons. Veel meer dan dat wij dat verdienen. Dus hij dient ons geweldig. Kijk maar naar Jezus. Maar ons doel is om hem te dienen. En dat is ook dat vierde oneindige verschil tussen de schepper en de schepping. Alles bestaat voor hem. En dat kan de schepping niet van zichzelf zeggen. Ook niet wij als schepselen. De Heere God is volkomen uniek. Ik heb nu het gehad over de verschillen tussen hem als schepper en tussen hem als schepper en de schepping. Maar we kunnen nog op andere manieren ook zijn uniekheid duiden, dat hij uniek is. Niemand is zo rechtvaardig als God is. Hij is volkomen rechtvaardig. Hij alleen is zo rechtvaardig. Daarin is hij de enige. Alleen God is rechtvaardig. Van de mensen staat er in de Bijbel geschreven, niemand is rechtvaardig. Niemand van ons is rechtvaardig. Niemand houdt zich aan de wet van God. Niemand is zo rechtvaardig als God is. God is de norm. Goed en kwaad in deze wereld, het feit dat er goed en kwaad is, heeft zijn oorsprong in God, die heilig is en die rechtvaardig is. Daarom wat overeenkomt met de persoon van God is goed, en wat niet overeenkomt met het karakter, met de persoon van God, is kwaad. Dus goed en kwaad heeft zijn oorsprong in het feit dat God er is. Daarom is er absoluut goed en kwaad. Daarom zijn er normen en waarden. Daarom kan je op een gegeven moment zeggen dat een mens volkomen verkeerd doet. En aan de andere kant kan je zeggen dat een mens het goede doet. Dat heeft te maken met wie God is. Maar daarin is hij ook volkomen de enige. Hij alleen is rechtvaardig. Niemand is zo almachtig als God is. Hij alleen is almachtig. Een mens heeft niet veel macht. Zelfs niet de machtigste politieke leiders op aarde hebben veel macht. Er is maar één koninkrijk dat eeuwig is. Koninkrijken komen en gaan. We hebben in Jesaja 40 gelezen dat machthebbers komen en gaan. Zijn nog nauwelijks geplant op aarde. Of er komt iets en ze zijn weer weg. En denk maar aan de machthebbers van 30 jaar geleden. Die zijn jij en ik alweer vergeten. En over 30 jaar denken we bijna niet meer aan de machthebbers die er nu zijn. In het politieke bestel van de wereld waar we nu in leven. Die zijn dan weer weg. De mens is zeer tijdelijk. Maar God is de eeuwige, almachtige koning. En aan zijn koningschap komt geen einde. En zijn koninkrijk gaat komen. En alle koninkrijken van deze wereld zullen worden het koninkrijk van onze God en van zijn Christus, zegt de Bijbel. Dat is God. Hij is uniek in zijn kennis. Ook dat hebben we gelezen in Jesaja hoofdstuk 40. We hebben met elkaar gelezen van, is er iemand die ooit God raad kan geven? Hoe staat het er ook weer? Wie heeft de geest van de Heere gepeild? Wij kunnen hem niet peilen. Zijn kennis is ondoorgrondelijk, zijn wijsheid is ondoorgrondelijk. Zo eindigt Paulus ook Romeinen 11. Maar dan ook van, wie heeft hem als zijn raadsman onderwezen? Is er een mens? Is er een mens die ooit God raad heeft gegeven? Die ooit God heeft onderwezen? De Heere God is, hij is alwetend. En hij is, zijn wijsheid is volmaakt. De Heere God beraadslaagt niet een mens dat een mens hem inzicht zou geven. Of hem het pad van het recht zou leren. Hem kennis bij zou brengen. Hem de weg van veel verstand zou doen kennen. Ook dat bedoelen we met de heiligheid van God. Dat niemand weet zoals hij weet. En dat is ook voor ons een troost. Dat God weet, God heeft kennis van alle dingen. Hij weet alles. Hij gaat aan het einde ook rechtvaardig oordelen over deze wereld. Ieder zal beloond worden naar zijn of haar werken. En alle daden zullen in het gericht komen. Er is zoveel onrecht in deze wereld. Lees de krant, kijk het journaal. Kijk om je heen wat er gebeurt in deze wereld. Er is ongelooflijk veel onrecht dat nooit door een menselijke rechter berecht wordt. Er gebeuren de meest walgelijke dingen. Kwetsbare kinderen en mensen worden onderdrukt en mishandeld. En er is zoveel buiging van het recht, kromme wegen die mensen bewandelen in deze wereld. Maar de Bijbel zegt, God weet alles. Alles komt in het gericht. En weet je, het eindoordeel dat gaat komen is voor hen die in Christus Jezus zijn ook een geweldige troost. Misschien ben je vroeger wel eens bang geworden als er op deze manier gepreekt werd. Zo van, ja, God weet alles. Misschien is het wel eens zo gebracht. Nou, let op hoor, want God weet alles en hij zal je straffen. Maar Christus kwam om onze straf te dragen, zodat als je in Christus gelooft, dan zul je niet geoordeeld worden. Er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Maar het is wel een geweldige troost dat dat oordeel gaat komen. Want dat betekent dat God gaat afrekenen met al het kwaad. En dat al die misdadigers die nooit in dit leven voor een aardse rechtbank komen, dat die uiteindelijk wel voor de hemelse rechtbank zullen verschijnen. En dat er gerechtigheid zal plaatsvinden. En dat is volgens mij wat Johannes de Doper bedoelde met toen hij zei ten aanzien van Jezus Christus, dat hij het is die zijn dorstvloer gaat zuiveren. Deze wereld is zijn dorstvloer. Want door zijn woord is deze wereld ontstaan. Deze wereld is van Jezus Christus. En hij is door God aangesteld als rechter over levenden en doden. En hij gaat komen als rechter over levenden en doden. En dan zal er gerechtigheid plaatsvinden. En dat is heel erg nodig. Want als het recht geschonden wordt, dan is dat verschrikkelijk. Maar dat is wel de wereld waar we in leven. De Heere God is ook volkomen uniek. Hè? Ik heb het nu over zijn almacht en in het verlengde daarvan heb ik gesproken over dat hij ook zal oordelen op grond van zijn almacht en op grond van zijn kennis. Dat hij alle dingen weet. Hij is ook uniek in zijn liefde. God is rechtvaardig, heilig, maar hij is ook liefde. Er staat trouwens nergens in de Bijbel dat God is gerechtigheid, of God is almacht, of God, weet je wel, dat die zelfstandige naamwoorden gebruikt worden, de bijvoeglijke naamwoorden worden voor hem gebruikt. Rechtvaardig is een bijvoeglijk naamwoord. Maar liefde is een zelfstandig naamwoord. Dat is het enige zelfstandige naamwoord waarvan wordt gezegd dat God dat is. Dat betekent toch wel dat zijn liefde de boventoon voert. Ook in alles wat hij doet. In zijn gerechtigheid is hij liefdevol. Zijn gerechtigheid en zijn liefde gaan samen, maar hij is liefde. En ook daarin is God volkomen uniek. Niemand heeft lief zoals God lief heeft. Niemand is zo goed en zo barmhartig als God is. Hij is de onvergelijkbare. En als we dit een beetje tot ons door laten dringen en ja, ik denk, het is ook goed om hier vanmiddag met elkaar over na te denken. En dat is ook wat we mogen bidden. En ik weet dat het gebed ook leeft in jullie harten. Ik ken jullie een beetje inmiddels, na al die jaren. Sommige van jullie. Maar ik weet dat er in deze gemeente een honger naar God is. Dat is een prachtige term. Een verlangen naar God. Een verlangen om hem beter te leren kennen. Het kennen van God is het allergrootste in ons leven. Het is goed dat we vanmiddag op dit thema zijn uitgekomen. Ik ben gevraagd om over die eigenschappen van een gezonde gemeente te spreken. Maar dat betekent dat het is ook goed om te bidden voor meer openbaring. De geest van wijsheid en openbaring om hem recht te kennen. Zo staat het in de vertaling waar ik mee ben opgegroeid. Om hem te kennen zoals hij is. Dat God meer zicht geeft op hemzelf, dat we met Mozes mogen bidden, toon mij uw glorie, toon mij uw heerlijkheid. Eigenlijk is dat ook wat er in tijden van opwekking gebeurt. Als je leest over wat er gebeurt als Gods geest opnieuw wordt uitgestort over gemeenten, over personen, over mensen, dan krijgen deze mensen een besef van de grootheid van God. Dan komt er ontzag voor de Heere. Vrezen des Heeren ontstaat er dan, in de positieve zin. Niet angst voor God, maar diep ontzag voor de Heere. En inderdaad een verlangen om hem beter te leren kennen. En het is goed om zo te bidden. Dat door de prediking, door het onvolmaakte profeteren. Want dat zou ik ook willen zeggen. Iedereen die hier staat. Ik sta hier vanmiddag en er komen hier allemaal sprekers voorbij. Maar 1 Korinthe 13 zegt, ons profeteren is onvolmaakt. Er bestaan geen volmaakte preken. Iedereen heeft zo zijn eigen manier van spreken En leraren zijn ook beperkt. Hoe kunnen we ooit de grootheid van God beschrijven? Hoe kunnen we ooit spreken overeenkomstig wie hij is? Dat is een onmogelijke taak. Maar dwars door dat onvolmaakte profeteren heen, en als de Bijbel opengaat, dan werkt Gods geest. Dan mogen we bidden dat Gods geest werkt en dat we hem beter leren kennen. En dat mensen getroffen zullen worden in hun hart en stil worden gezet voor het aangezicht van deze heilige God. En dat we inderdaad, dat we gewoon hem gaan liefhebben. Hij heeft ons eerst lief gehad, dan gaan we hem liefhebben. Dan word je stil van binnen. Ik vind het een mooi idee, dat je stil wordt van binnen. Dat je in de stilte van je hart tot God je keert. Dat al die andere dingen volledig, eventjes helemaal op de achtergrond komen. Dat je even je zorgen en je omstandigheden vergeet en alles wat je bezig had. Maar dat we met elkaar, ook in de diensten op zondag, dat we voor Gods aangezicht zijn. En dat je ook dat besef mag houden de hele week door, als we morgen weer bezig gaan met alles wat ons bezighoudt en onze verantwoordelijkheden en ons werk. Maar dat we kinderen van God zijn, ook in die zin dat wij leven voor Gods aangezicht, omdat we hem hebben leren kennen. En dat we niet meer voor onszelf leven in alles wat we doen. Dat het inderdaad, dat we zijn vandaan gekomen van een leven waarin het allemaal om onszelf draait en waarin we alleen maar met ons eigen eer en ons koninkrijkje en onze vooruitgang en onze voorspoed bezig zijn en ons lange en gelukkige leven. Maar dat we daar vandaan zijn gekomen en dat we, omdat we God hebben leren kennen, zijn terechtgekomen in een leven van aanbidding. Van leven voor hem, met alles wat wij doen. Laat mijn leven tot eer zijn van uw naam. Dat mijn leven tot lof van uw heerlijkheid mag zijn. En dat we hem gewoon aanbidden. Want dat is de kern van de zonde. Daarom heb ik ook Romeinen 3 gelezen. De vreze God staat hun niet voor ogen. En daarom zei ik ook aan het begin, je kunt het evangelie alleen maar begrijpen als je besef hebt van de grootheid en de heiligheid van God. De vreze Gods staat hun niet voor ogen. Dus daarmee vat Paulus samen de zondigheid van de mens. Want weet je, en als je dan beseft van, hij is God. Hij is de eeuwige schepper. En de bron van alle leven en de instandhouder van alles dat is. En alles hebben we aan hem te danken en bestaan voor hem. En dat is het doel van ons leven. Dat de mens dan deze God de rug toekeert. Dat de mens God niet erkent, zoals Romeinen 1 zegt, niet dankt. Hem niet eert. En het schepsel is gaan vereren en dienen boven de schepper. Dat is de kern van de zonde. Dus ik heb dat de laatste tijd ook op andere plekken gezegd. En ik zeg het vanmiddag ook. Weet je, zonden, dat zijn de dingen die wij doen. Zonden is als je liegt. Of je scheldt iemand uit op een venijnige manier. Dat moet je niet doen. Of je bent gewoon oneerlijk. Of je neemt wat niet van jou is. Je steelt. Of weet je, er zijn dingen die wij doen. Dat zijn zonden. Maar de kern van de zonde is niet dingen die je doet. De kern van de zonde is een houding. Is een houding naar God. Beter gezegd, een minachting van God. De kern van de zonde is, wat deden Adam en Eva? Ze liepen van hem weg. Ze rebelleerden tegen hem. Ze werden ongehoorzaam, maar daarmee haalden ze hun neus voor hem op. Ze keerden hem de rug toe. Ze gingen leven alsof ze zelf God waren. Dat zei Satan ook ten dagen dat je daarvan eet, zul je zijn als God. Dus de mens werd, die ging voor God spelen. Je zou het eigenlijk zo kunnen zeggen, de kern van de zonde is dat de mens leidt aan een godcomplex. De mens leidt aan een godcomplex. Niet hem aanbidden. Niet hem erkennen, niet hem eren. Daarom is in de kerk, in de gemeente, is een Bijbelse visie op God zo ontzettend belangrijk. Want alleen als we God leren kennen zoals hij is, zullen mensen ook begrijpen wat de diepste kern van de zonde is, namelijk om te leven alsof hij er niet is. Dat is de kern van de zonde. Geen rekening met hem houden. Niet voor hem leven, maar voor jezelf leven. En daarvan zegt de Bijbel dat een zonde is die niet ongestraft kan blijven. Elke mond wordt gestopt. Wij allemaal zijn zulke mensen geworden. Wij allemaal zijn van nature mensen die inderdaad hem niet erkennen. Geen visie op hem hebben, geen zicht op hem hebben en daarom voor zichzelf leven. En iedere mond wordt gestopt, zegt de Romeinen 3 hier. Dat wil zeggen dat niemand iets daartegen in kan brengen. Als dit aan het licht komt, ja, dan heb je niks in te brengen om jezelf te rechtvaardigen. Dan kan je niks meer zeggen op dat moment. En de hele wereld is strafwaardig voor God. Doemwaardig staat er hier in Romeinen hoofdstuk 3. Maar dat komt, dit besef komt voort uit het besef van wie hij is. Dus als God gepredikt wordt in zijn heiligheid, als de eigenschappen van God naar voren komen, als de heerlijkheid van God schittert in ons geloofsleven, in ons lezen van de Bijbel, in de prediking, in het onderwijs, als we zien wie God is, dan ga je ook begrijpen wat zonde is. En dan komt er ook overtuiging van zonde en dan kunnen mensen zich ook bekeren tot hem om voortaan voor hem inderdaad te gaan leven. Het hangt allemaal met elkaar samen. Oh ja, die kern van die zonde nog met wat illustraties. Augustinus heeft gezegd, om dit te illustreren. Stel je voor, een jonge man en een jonge vrouw die met elkaar verloofd raken. Ze verloven zich met elkaar. En op een gegeven moment geeft die jonge man een prachtige ring aan zijn verloofde. En dan schrijft Augustinus, stel je nou voor dat zij meer van de ring gaat houden dan van haar verloofde. Zou haar hart dan niet schuldig zijn aan ontrouw? Nou, dat is Romeinen 1. En dat is Romeinen 3 vers 18. De vreze God staat u niet voor ogen. Deze jonge dame die houdt meer van die prachtige ring met diamant die ze heeft gekregen van haar verloofde. Ze gaat eigenlijk meer voor wat hij te bieden heeft en wat ze kan verkrijgen dan dat ze van hemzelf houdt. En dat is de mens in zijn zondigheid. Ik heb echt meerdere schrijnende verhalen gehoord. Het is echt heel naar wat ik nu ga vertellen. Maar ik heb meerdere verhalen gehoord van mensen die getrouwd zijn. Een vrouw die trouwt met een man, om na 3 of na 5 jaar het masker af te doen en weg te lopen van haar man met de helft van zijn vermogen. Ze trouwde niet met hem omdat ze van hem hield, maar ze trouwde met hem omdat hij rijk was en ze dacht, dan ben ik over 5 jaar ook rijk. Of een vrouw die trouwt met een man om een verblijfsvergunning. En als eenmaal de wettelijke regelingen zover zijn dat de verblijfsvergunning binnen is, dan zegt ze, dank je, ik ga er vandoor. Ik heb nooit van je gehouden. Dat gebeurt. Dat is de mens ten opzichte van God. Wij leven voor de dingen van dit leven. Wij leven voor spullen, voor dingen. Voor immateriële dingen en voor materiële dingen. En we willen hebben, we begeren dingen met een voortdurende begeerte. En de vrezen voor God staat de mens niet voor ogen. Maar als je dan zo'n voorbeeld als dit hoort, dan besef je weer hoe, en dat is ook een spiegel voor ons vanmiddag. Hoe zit het nou met mij wat dit betreft? Heb ik hem werkelijk lief? Heb ik hem in het vizier? Hou ik van hem omdat hij eerst van mij heeft gehouden en heb ik God echt lief? Of heb ik toch een godsdienst waarin ik vooral wil verkrijgen van hem? Weet je, en dat is ook, ik heb eerder in jullie midden over Jesaja 40 gepreekt. En toen heb ik ook een paar dingen genoemd. Ik ga het niet allemaal herhalen vanmiddag. Maar weet je, we kunnen ook God verlagen tot onze dienstknecht. We kunnen God verlagen tot degene die vooral voor ons van alles moet doen. Maar is dat niet een beetje hetzelfde als die verloofde? Die vrouw die met haar man verloofd raakte en vooral keek naar wat zij hem kon geven en wat zij voor hem kon doen. Maar zo verlagen wij God. En dat moeten we niet doen, want als je Jesaja 40 leest, dan zie je hoe onvergelijkbaar groot hij is. En wij moeten niet hem verlagen tot onze eigen dienstknecht, maar wij zijn geroepen om hem te dienen. Nou, in het verlengde daarvan zou ik willen zeggen van, en misschien is het goed om zo te stoppen en dat we er zo meteen met elkaar over door kunnen praten, maar als we God hebben leren kennen, dan denken we groot over hem. We zeggen misschien zo makkelijk dat we God hebben leren kennen. Als we evangeliseren en dan nodigen we mensen uit om tot Christus te komen. En als mensen dan Christus aannemen, dan zeggen we, nu heb je God leren kennen. Mensen kunnen dat ook zeggen en dat mag ook. Ik denk dat, dit is het eeuwige leven dat we u kennen. De enige waarachtige God en Jezus Christus die hij gezond heeft. Dus Jezus had het ook over dat we hem kennen. En dus als je tot geloof in Christus bent gekomen, dan mag je zeggen, ik heb God leren kennen. En tegelijkertijd hebben we hem nog maar zo weinig leren kennen. En de mate waarin we hem hebben leren kennen, is ook de mate van onze vreugde in het geloof en onze vreugde in hem. Als we hem leren kennen en steeds meer leren kennen, dan gaan we steeds groter over hem denken. En dan zullen we veel minder tobben over alles wat het leven met zich meebrengt. Dan zullen we ons richten op wat we in hem en met hem zelf verkregen hebben. En als we hem hebben leren kennen, zullen teleurstellingen en het hartzeer dat we hebben opgelopen in dit leven er minder toe doen. Hoor je dat? Als je hem hebt leren kennen, dan doet het hartzeer wat je oploopt in dit leven er minder toe. Dan komt er iets alles overstijgends. Dan komt er iets wat alles in een ander perspectief plaatst. Het grote probleem is dat we dat perspectief op hem niet hebben. En daardoor word je zo ongelooflijk naar beneden getrokken en uit het veld geslagen door de dingen die gebeuren in dit leven. Maar als we hem hebben leren kennen, dan is dat allemaal anders. Dan kan je je verheugen in je relatie met God, te midden van de meest moeilijke omstandigheden. En we lezen soms boeken over mensen die een voorbeeld voor ons daarin zijn geweest. Mensen die de meest bizar moeilijke dingen hebben meegemaakt in dit leven. En toch hem als de rots van hun behoud hebben leren kennen en zich in hem konden verblijden. Juist in die moeilijke omstandigheden. Daarom zijn er boeken over hun leven geschreven. Vaak denken wij te klein over God. Er is ooit een boekje verschenen met als titel, Jouw God is te klein. En misschien is dat wel een euvel in veel kerken in Nederland. Misschien is het wel zo dat in kerken inderdaad waar de kerk vervolgd wordt, in gemeentes waar de kerk vervolgd wordt, als we denken aan landen als Iran, als we denken aan landen als China en Noord-Korea, en allerlei landen in de wereld waar mensen een grote prijs betalen voor hun geloof in Jezus Christus, vervolgd worden tot in de dood en gevangen gezet worden en van hun vrouw en kinderen weggerukt worden. En er gebeuren verschrikkelijke dingen met christenen wereldwijd. Maar wij leven in een land van voorspoed en welvaart en vrijheid. Maar misschien leidt dat er soms wel toe dat wij een te klein godsbeeld hebben. Dat ons besef van God te klein is. Dat onze God te klein is. Want soms hebben we misschien ook zo weinig nodig in onze beleving. Dat is niet zo, maar dat denken we dan. Omdat we zo zelfstandig en zo welvarend zijn geworden. Maar als het tegen zit, dan leren we hem beter kennen. En dan wordt hij groter voor ons. Maar als we te klein van hem denken, is er weinig eerbied, is er weinig vertrouwen, is ons geloof slap en is ons gebed krachteloos. En soms gaan we te veel van onszelf uit, dat zei Maarten Luther ook, dat we te veel van onszelf uitgaan ten aanzien van God. Dat we te menselijk over God denken, maar vanmiddag hebben we geprobeerd helder te krijgen dat er zo'n verschil is tussen God en ons. Dus we hebben het zowel over zijn heiligheid en dat hij hoog verheven is en dat er een ongelooflijke, een niet te beschrijven afstand is tussen God en de mens. En in evangelische kring wordt dat nog wel eens vergeten. Ik denk dat het waar is dat soms in evangelische kring dat mensen God in hun broekzak hebben. Maar het punt is dit, dat alleen als God zo hoog verheven is, alleen als we een beetje besef hebben van zijn heiligheid en die afstand is die er is tussen God en mens, alleen dan betekent zijn nabijheid ook iets. Dus zijn verhevenheid, zijn transcendentie, duur gezegd, dat hij ver verheven is boven alles wat is geschapen, alleen dat maakt zijn immanentie, zijn nabijheid, dat deze God er ook voor ons is, betekenisvol. Daarom is dat ook de volgorde waarin Jesaja over hem heeft geschreven. Hij beschrijft eerst zijn grootheid, door God te vergelijken met dingen uit de schepping. En dan zegt Jesaja, waarom zegt u dan, Israël, mijn weg is voor de Heere verborgen? Dus onze weg, en we mogen dat ook voor onszelf weten, jouw weg, onze weg, is niet verborgen voor deze grote God. Ons recht gaat niet aan hem voorbij. Hij denkt aan ons recht. Hij wordt niet moe en afgemat. Hij is er. De vermoeide geeft hij kracht. Degene die geen krachten meer heeft, vermeerdert hij sterkte. Wie de Heere verwachten, zullen hun kracht vernieuwen. Ze zullen hun vleugels uitslaan als arenden. Ze zullen snel lopen en niet afgemat worden. Ze zullen lopen en niet moe worden. Hij, die heilig, heilig, heilig is, kent ons persoonlijk, is erbij. Hij laat zich vinden door wie hem zoeken. We mogen hem steeds meer in zijn grootheid leren kennen en ons verblijden in zijn persoonlijke liefde voor ons en dat hij er altijd voor ons is. Halleluja. Amen.